Ja, dan zijn we toe aan het lezen van het schriftgedeelte voor deze ochtend. En dat komt uit Handelingen 17, de versen 22 tot 31. Handelingen 17, vers 22 tot 31. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met de opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De god die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hij geeft uit één enkel het gehele menselijk geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of ze hem al tastend vinden mochten, hoewel hij niet ver is van en ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar we dan van Gods geslacht zijn, moeten we niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen of menselijke kunstvaardigheden gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen dat zij alle overal tot bekering moeten komen, opdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Tot zover.
Het was nogal een lang stuk, hè, dat we met elkaar mochten lezen. Het is ook best een heel apart stuk uit Gods woord, Handelingen, tijd waarin het koninkrijk nog een keer wordt aangeboden aan het volk Israël, maar waarin langzaam maar zeker duidelijk wordt dat ze dat niet aanvaarden en dat ze ook hun Heer niet als Heer hebben aanvaard. En zo langzaam maar zeker zie je dat door het hele boek Handelingen de apostel Petrus wat op de achtergrond komt en de apostel Paulus wat naar voren komt. Het gaat van het op het aardse gerichte naar op het hemels gerichte. Misschien kan je ook zeggen het gaat van vlees naar geest. En er zijn veel op vakantie. En ik wil jullie straks gewoon meenemen, ook een soort van vakantie, even naar Athene met z'n allen. Hè? Daar op de Areopagus waar Paulus zijn toespraak hield. En het is wel een bijzonder moment, want het is de eerste keer dat Paulus de ongelovige heidenen aanspreekt. Voor die tijden waren het altijd, zocht die synagoge op enzovoort, en waren het altijd of joden of gelovige heidenen die proseliet geworden waren. Maar dit keer was het echt puur een groep mensen die hij daar ontmoette in Athene, die nog nooit van de God van Israël gehoord hadden, die nog nooit gehoord hadden van Jezus Christus, zijn zoon. En Paulus gaat daar dan toch eens eventjes zo met diverse mensen praten. Goed, over vakantie gesproken. Er zijn ook mensen die niet weggegaan zijn, maar juist teruggekomen. Na 3 maanden weg geweest te zijn. Mark en Joke, fijn dat jullie er weer zijn. bruine kleur, maar dat zeggen ze van mij ook en ik ben gewoon hier gebleven. Dus, ik begreep, hè, zoals jullie tegen me zeiden, van het is zo fijn om weer terug te zijn. Nou, het is fijn om zo met elkaar deze morgen elkaar te ontmoeten en eens na te denken over de woorden die Paulus spreekt. En ik moet eerlijk zeggen, ja, soms wordt er wel eens gezegd, wat is de leer van EH hierover of zo? Nou, ja, nou, eigenlijk is het heel vaak zo dat u dat eigenlijk zelf moet ontdekken. Wat is de leer van God hierover? Ja, niet van EH, we zijn geen instituut. We zijn een deeltje van Gods gemeente die bij elkaar komt. En de woorden uit de schrift en met name uit het evangelie van Paulus horen en we spreken daarover met elkaar, we worden erin onderwezen wat de betekenis zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk bent u het die van God ook het inzicht krijgt om dat in uw eigen geloofsleven te verwerken. En wat ook ontzettend fijn is om daar ook uit te mogen leven. Maar met deze toespraak van Paulus ligt het nog heel anders. Want hij zegt dingen die allemaal voor ons bekend zijn. Maar voor die Atheners was dat geen gesneden koek, zal ik maar zeggen. En ik heb erover nagedacht en ik reik alleen maar dingen aan. Ik doe geen, ik doe wel uitspraken, maar niet de leer van EH, zal ik maar zeggen. Ik heb erover nagedacht en ik heb wat typische dingen zo ontdekt. En dat deel ik met u en u mag erover denken wat de schrift voor u daarin betekent. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is goed om bij elkaar te zijn. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Dank u wel dat dat gebeurt op een bijzondere manier. Dat u ons als gelovigen bij elkaar brengt en met elkaar uw woord te delen, met elkaar liederen te zingen. Dat we elkaar kennen als broeders en zusters, broers en zussen in de Heer. Dat is geweldig, Vader. En zo mogen we ook met elkaar omgaan als broers en zussen. In liefde, in verbondenheid, in genegenheid voor elkaar. Waarin we geleid worden door uw geest. Waarin we elkaar lief hebben vanwege de liefde die u in ons hart heeft uitgegoten. Uw onmetelijke liefde, Vader, die allesomvattend is en waar we ook vanmorgen weer over na mogen denken, als dat bekendgemaakt wordt aan geleerden, de wijzen van de wereld in Athene. Daar mogen we dan bij stilstaan. Dank u wel dat we uw woord hebben en de leiding van uw geest om door ons leven heen te gaan. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja. Als u goed meegelezen heeft, dan kwam deze vraag misschien ook bij u op. Waar woont God? Want God woont niet in tempels met handen gemaakt. Het was een onderdeel van hetgene wat we gelezen hebben. Waar woont God? Nou, die vraag stelde ik me ook, dus ik ging eens kijken. En toen kwam ik toch eigenlijk wel een heel klein beetje op dingetjes, ja, waarvan we moeten denken van, hé, we hebben altijd misschien gedacht daar en daar en zo is het. Maar is het zo wel? Hè? Nou, Paulus die was in Athene. Hij liep dan eigenlijk door de straten. Die straten daar in zijn tijd, dat waren eigenlijk rijen van winkeltjes, van die arcades of die zuilengangen. Waar je doorliep en er waren allerlei winkeltjes. En hij kwam in gesprek met mensen daar, met geleerde mensen zelfs. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat die gesprekken, die werden bekend bij nog slimmere mensen, nog wijzere mensen. En hij werd uitgenodigd op de Areopagus. Nou, ik heb hier een plaatje, dat stadion, ik weet niet of dat ook uit de oudheid stamt, ik heb de indruk van niet. Maar goed, in ieder geval, je ziet dan wat gebouwen, ik heb aan willen geven dat dat toch een speciale plaats was. En dat was het ook. Want de Areopagus, daar kwamen mensen die eigenlijk officieel aangesteld waren om over, ja, om recht te spreken enzovoort in de oudheid. En de mensen die dan ten tijde van Paulus daar waren, het was toch een soort forum, of hoe moet je het zeggen, een bijeenkomst waar niet iedereen kwam. Dat was in die markt of in die straatjes wel waar hij eerder geweest was, maar hier werd hij uitgenodigd, echt een bijzondere plaats, waarin de erkende, wijze mensen van Athene samenkwamen. En hij mocht daar wat zeggen. Nou, wat hij met zijn wandelen in de stad had gezien, dat was een leegstand, een sokkel waar geen standbeeld op stond. Daar stond opgeschreven, voor een onbekende God. Zij vereerden een onbekende God. Nou is dat niet zo makkelijk, denk ik zo. Want wat moet je je daarbij voorstellen, een onbekende God? Nou, ja, er gebeuren toch dingen in het dagelijks leven die ze niet konden verklaren met al die goden die ze al hadden. Dus daar moest wat anders achter zitten, maar die was voor hun onbekend en dachten ze voor alle zekerheid, nou, laten we nou maar een onbekende God ook vereren, zodat die ons gunstig gezind wordt. Wat Paulus deed was eigenlijk vanuit dit punt, vanuit die onbekende God hen aanspreken. Het was iets wat ze zelf ook wisten, dat die sokkel daar zonder standbeeld stond in die stad. Ze vereerden hem zelfs, dus ze wisten daarvan. En Paulus kende ook diverse opvattingen van die Grieken. En daar stond hij dan, in dat forum, in die bijzondere plaats, op de Areopagus. Met kennis van hun achtergronden, van hun godsdienst ook. Het waren Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren. Nou, Stoïcijns, dat woord kennen we een heel klein beetje. Dat betekent zoiets van niet beroerd door iets, gewoon maar niet te veel reageren, niet te enthousiast, een beetje cool, zal ik maar zeggen. Cool, zeggen ze. Hè? Nou, wat geloofden ze niet? Ze geloofden een heleboel wel. Maar dat staat niet in de Bijbel, maar ze geloofden een heleboel niet wat wel in de Bijbel staat. Namelijk, ze geloofden niet in opstanding. En wat we er net gelezen hebben, dat eindigde met opstanding en toen liepen ze weg. Maar enkele kwamen tot geloof, staat er dan nog. Hè? Ze geloofden dus niet in opstanding, ze geloofden ook niet in onsterfelijkheid. Er was een uitgangspunt van een of andere dichter die zei, het bloed van een mens dat de aarde heeft opgedronken, veroorzaakt niet dat er opstanding is. Ze hadden veel goden. Dat is ook iets wat een aanrakingspunt was, want Paulus die verkondigde één God. De Stoïcijnen die geloofden dat het universum zelf goddelijk was. Dus heel wat wij kennen als universum en wat Gods woord schepping noemt. Hè, de hemelen en de aarde. Daarvan zeiden zij dat is goddelijk in zichzelf. Dus het gaat niet over een schepping. Maar het gaat over een universum dat ze waarnemen. En wat in zichzelf goddelijk is. Het is ook een gesloten systeem. We noemen dat met een moeilijk woord pantheïsme. Daar zaten die Stoïcijnen op die lijn. Maar die Epicureërs, nou wat een moeilijk woord, die geloofden dat al die goden die dan die Grieken hadden, die trokken zich helemaal niks van van de mensen aan. Dus dat is ook weer een aanrakingspunt. Ja, eigenlijk is Paulus het met alles niet eens. Maar hij gebruikt het wel als aanrakingspunten om met hen in overleg te komen. te gaan. Dus hij gaat vertellen over die zogenaamde onbekende God. En hij vertelt ze, dat is een God die de wereld maakt. En alles wat erin is. God die schepper is van hemelen en aarde. Nou ja, die stoïcijnen, omdat ze niet zo spontaan reageerden ze misschien nog niet spontaan, die luisterden zo eens. Maar wat zeg je me nou toch? Want voor hun was heel het universum God zelf. En Paulus spreekt over iemand, een God, die dat hele universum gemaakt heeft, geschapen heeft. Hij verkondigt één God dus en niet veel goden. Hij verkondigt dat dat universum niet zelf God is, maar dat het geschapen is door de enige en waarachtige God. Dat God, de God die hij verkondigt, niet zijn eigen gangetje ging los van betrokkenheid met de mensen, maar juist heel sterk bij mensen betrokken is. En dat dat de God is van leven en opstanding. Nou, ik denk dat dat wat punten zijn voor een hele goede discussie met die stoïcijnen. De Heer die onlosmakelijk verbonden is met de hemel en de aarde. Ja, ik heb het zomaar een beetje uitgedeeld. Een mooi plaatje van plaatsje op de aarde. Een beeld van de Hubble-telescoop, geloof ik, over sterren. Hemel en aarde. Daar is God mee verbonden. En dat gaat hij ze vertellen. En wat vertelt hij dan? Wat een beetje het centrale gedeelte is. Die God, die woont niet in tempels met handen gemaakt. Ik zie dat het niet allemaal tempels zijn. Er is ook een kathedraal bij en een kerk. Nou ja, het is geen vergissing hoor. Maar daar links, dat was dan de tempel in Athene, hè, voor die goden. Woont niet in tempels met handen gemaakt. Nou, ik laat zien dat wij dus gewoon in onze tijd ook kathedralen, ja, het heet geen tempel misschien, maar zo wordt het wel als het ware vergeleken, hè, met een tempel, een kathedraal. Nou, de pracht en praal, die is daar echt aanwezig. We zijn er een keer geweest en ik geloof dat we 24 december een keer in Rome waren. Dus wij op 25 december, naar die voetbalwedstrijd kijken, want daar leek het wel een beetje op. De paus die sprak, bedankt voor de bloemen, nou, al die Hollanders juichen. En zo sprak hij al die natieën op dat plein aan en iedereen juichen. En we zijn in die kerk geweest, we zijn ook in die kapel geweest, waar die schildering is van Leonardo da Vinci met Adam, die als het ware de hand van God net niet aanraakt. Denk dat Da Vinci ook dacht dat God niet zo betrokken was met de mensen. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, en verder hebben we... Oh, dat is een bekende, die onderste. Herkennen jullie hem? Uit Rotterdam is dat er eentje, de Laurenskerk. Nou, ook een mooie kerk. En waarom zeg ik dat nou? Het is natuurlijk een hele typische uitspraak die Paulus doet. God woont niet in tempels of in kerken of in gebouwen met handen gemaakt. En wij bouwen maar kerken. En er worden tempels gebouwd. En het een nog mooier dan het ander. Laten we maar eens teruggaan waar het begon met een tempel voor God. De tempel van Salomo. En ik lees je dingetjes voor die in de schrift staan. Hè? Zal God werkelijk wonen bij de mensen op de aarde? Zie, de hemelen en de hemelen van de hemelen zelf kunnen u niet bevatten. Hoeveel te min dan dit huis dat ik heb gebouwd? Komt uit 1 Koningen 8, vers 27. Zo spreekt Salomo over dat bouwwerk. Dat hij zo graag wilde bouwen. Zijn vader David had het eigenlijk nog veel grager willen bouwen, maar die mocht niet, want die had bloed aan zijn handen. Dus zijn zoon Salomo, Die mocht het dan bouwen en die is, als ik het goed heb, naar Tyrus gegaan met de koning van Tyrus. Die met David ook al een goede band had gehad. Daar haalde die hout vandaan en goud. Nou, lees het maar. Daar stamt ook het systeem vandaan van gastarbeiders. Want ik geloof dat er 150.000 kwamen helpen om die tempel in een zeer korte tijd, namelijk voor zo'n gebouw in 7 jaar, af te hebben. En die tempel, die had echt de instemming van God. Want Yahweh beantwoordde het gebed van Salomo: ik heb dit huis geheiligd dat jij hebt gebouwd, door mijn naam daar te plaatsen tot de eon. Een tijdperk, een vrij lang tijdperk. En mijn ogen en mijn hart zullen daar alle dagen zijn. Het enige wat je je af kan vragen is deze uitspraak die God doet aan Salomo. Is dat werkelijk dat hij daar woont? Ik heb dit huis geheiligd. Dat jij hebt gebouwd. Door mijn naam daar te plaatsen. En mijn ogen en mijn hart zullen daar alle dagen zijn. Er staat ook nog tot de eon. Nou, dat is nog steeds diezelfde eon als waar we nu in zitten. De derde, die loopt vanaf de zondvloed tot het einde van dit tijdperk, wanneer daarna het duizendjarige rijk komt. Maar hoe lang heeft die tempel bestaan? De tempel heeft 400 jaar bestaan, dus niet die hele eon. En de vraag is, heeft God daar gewoond? De hemelen zijn mijn troon, zegt Jesaja 66 vers 1. En de aarde de voetbank van mijn voeten. Kijk, eigenlijk, Jesaja legt het heel duidelijk uit. God is veel te groot voor gebouwen. God kan niet beperkt worden tot een gebouw. God is dus veel te groot. Dat wordt hiermee aangegeven. De hemelen zijn mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Nou, dat zijn beelden om aan te geven dat God het universum, waarvan wij de grootte en de rijkwijde, ondanks al onze kennis en wetenschap, nog niet kunnen inschatten, en wat ook steeds groter schijnt te worden, als men dat zegt, zoals men dat zegt. God is te groot voor het universum. Het is ook uit hem. Maar God is nooit te groot om naar de nederige om te zien. Kijk, en dat is nou die bijzondere God. Een God die alles geschapen heeft en zeer betrokken is met zijn schepping, met ons. Zo zegt Yahweh: de hemelen zijn mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar dan is het huis dat je voor mij zou bouwen? En waar is dan de plaats van mijn rust? Maar dit alles heeft mijn handen gemaakt. En al deze zijn van mij, spreekt Yahweh uit. Maar hiernaar zal ik kijken. Naar de nederige en verslagene van geest. En wie beeft bij mijn woord. God is betrokken met ons. Maar God is veel en veel te groots. Te alles overstijgend. Om in een gebouw geplaatst te worden. Om door mensen gevangen te worden. Waarom was die tempel dan gebouwd? En waarom gaf God zijn goedkeuring eraan? Omdat God aan het volk Israël, wetten en voorschriften had gegeven hoe ze hem konden naderen. Het was niet zo dat God in die tempel woonde. Het was zo dat zij hun godsdienst via die tempel konden geven. En, ik heb al gezegd, die tempel bestond ook maar 400 jaar. Nou. En dat is dan wel verdrietig, want dan is er natuurlijk wel iets heel, heel, heel vervelends gebeurd. En de profeet Ezechiël, die ziet in een visioen dat ook de geest van God uit die tempel weggaat. En uiteindelijk helemaal verdwijnt uit Israël. Ik heb al gezegd, de tempel bestond ongeveer 400 jaar. In 2 Kronieken staat, om nog een keer aan te geven, kan een tempel wel Gods heerlijkheid en ja, alles overstijgendheid, hoe moet ik het zeggen, bevatten? Het huis dat ik bouw zal groot zijn voor onze God, groter dan al de goden, maar wie kan kracht houden om voor hem een huis te bouwen? Want de hemelen en de hemelen van de hemelen kunnen hem niet bevatten. Dat zegt Salomo tegen die koning van Tyrus, als ik het wel heb, als hij daar dat goud gaat halen en dat hout gaat halen, die ceders en alles om zo'n mooi gebouw te maken. Maar Salomo beseft dat God veel te groot is. De hemelen en de hemelen van de hemelen kunnen hem zelfs niet bevatten, laat staan een gebouw. Dat zijn dus eigenlijk wat overwegingen waarom je voor jezelf eens kan nadenken van hoe zit dat nou met gebouwen maken voor God. En ik had de vraag gesteld aan het begin, waar woont God dan? We hebben het over gebouwen. Als God nou niet in gebouwen woont, waar dan wel, hè? Ik bouw een huis voor de naam van God. Jaweh, mijn God, om het voor hem te heiligen, om wierook van specerijen voor hem te doen opstijgen, voor het bestendig toonbrood en voor de ochtend- en avondbrandoffer. Het is, die tempel is er om die godsdienst van Israël te kunnen uitvoeren volgens de verordeningen van God. Het is dus eigenlijk meer de plaats van de mens om God te loven en te prijzen en te eren, dan een plaats waar God in zijn volheid woont. En wat zegt de schrift? Want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Het is niet de enige keer dat het voorkomt, wat Paulus zegt op de Areopagus, van dat God niet woont in tempels met handen gemaakt. In Handelingen 7 herhaalt Stefanus eigenlijk De tekst van Jesaja 66, vers 1 en 2. Maar de Allerhoogste woont niet in wat door handen is gemaakt. Wat voor huis zal van mij gebouwd worden, zegt de Heer? Is het niet mijn hand die alle dingen doet? Dus ook al bouwen wij een tempel of een kerk of wat dan ook ter ere van God, niet wij zijn het, maar God is het die al die dingen, die boven al die dingen uitgaat, die ons daar de kracht voor geeft om het te doen. En of het nou ter ere of niet ter ere van God is, dat doet dan even niet de zaken. God is het die alles overstijgt wat mensen doen. Dat is het uitgangspunt. En ik moet u eerlijk zeggen dat kerken bouwen, ik heb wel eens het idee, dus dat is mijn idee, hè? U mag het helemaal hardgrondig oneens met me zijn. Ik denk wel eens dat kerken bouwen meer scheiding brengt dan dat het samenbrengt. We moeten wel een vreselijk godsdienstig land zijn en God zo lief hebben als ik al die kerken zou tellen die er staan. Een kerk van die gemeenschap die zich zo noemen, die zich zo noemen, die zich zo noemen. Ik ben van Apollos, ik ben van. Dat zeggen de Corinthiërs. Corinthiërs die niet wijs waren. Terwijl ze dachten dat ze wijs waren. Maar ze hadden nog melk nodig. Omdat ze het echte geestelijke voedsel niet kon verdragen. Er was enorme verdeeldheid. En het lijkt erop dat al die kerkjes bouwen, dat ook de verdeeldheid eerder tentoonspreidt dan dat het de eenheid bevordert. Nou, in de schrift staan dus wat andere getuigenissen over het feit dat God niet woont in tempels die met door handen gemaakt zijn. Jesaja 66 hebben we al gelezen, 1 Koningen 8, in Kronieken 2, Handelingen 17. Alles wijst erop dat God veel te groot is om in een tempel te wonen. Zijn schepping is zijn woonplaats. En dat hebben we net gelezen. de schepping is zijn woonplaats, hè? De hemelen zijn zijn troon en de aarde is de voetbank voor zijn voeten. Nou, zo groot is God in die beelden dat hij heel het universum vult en nog is hij groter, want hij heeft dat universum gemaakt tot zijn heerlijkheid trouwens. Maar hij is niet te groot om in harten van mensen te wonen, van nederige mensen die hem zoeken. God is bij ons betrokken. En of we nu in de massa opgaan, ik heb daar maar een beeldje genomen van een grote stad. Ik weet niet of Mark en Joke er ook geweest zijn, ik vermoed van wel. Of dat je nou in een hutje op de hei woont, het maakt niet uit. God is met ons betrokken. En dat is belangrijk. En nou mogen we even stilstaan. En nu hebben we gezegd dat God veel en veel te groot is om in gebouwen te wonen, of dat nou een tempel, een kerk of een zaaltje is, of een aula. Dat wil niet zeggen dat God daar niet wil zijn, maar hij is te groot. En de gedachte die ik heb, hè, is eigenlijk, waar maken we nou gebouwen voor in relatie tot God? En ja, een hele gekke gedachte, maar soms denk ik wel eens, we maken kerk, we bouwen kerken en kathedralen en noem het maar op, om God daar te laten wonen en dat we God onder controle kunnen houden. Zo hebben we allemaal onze eigen godsdienstjes. God die moet precies doen wat wij vinden dat hij moet doen en daarom zijn we van die of van die andere denominatie. Daar ben ik nou bang voor, hè? Dat die kerken alleen maar bedoeld zijn om God onder controle te houden. Maar God, die is niet door ons onder controle te houden. God geeft ons zijn geest, zodat hij ons onder controle zou kunnen houden. En op een liefdevolle wijze, hè? Want het is een vrucht van de geest. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Ik heb gedacht, de mens werkt met steen en God werkt in het hart. En Paulus die schrijft in 2 Korinthe 3 vers 2 en 3, tegen de gelovigen, jullie zijn onze brief, die is geschreven in onze harten. Dus Paulus spreekt tot de gemeente waar hij is. Of die hij mee heeft geholpen opbouwen, schrijft hij dat hij ze draagt in zijn hart. Jullie zijn onze brief die is geschreven in onze harten. Gekend wordend en gelezen worden door alle mensen. Een brief die aan alle mensen voorgelezen wordt. Want jullie tonen dat jullie een brief van Christus zijn. Door onze bediening en niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God, niet op tabletten van steen. Nou, daar heb je dat steen. Verwijst natuurlijk ook naar de wetgeving bij de Sinaï, waar de stenen tafelen, de tabletten van steen waren, en daar waren de woorden van God ingegrift. Niet geschreven met inkt, hè, zoals een brief geschreven wordt, maar met de geest van de levende God. Niet op tabletten van steen, maar in de vlezen tabletten van harten. Dat is een andere zaak. Niet geschreven op dode steen, maar geschreven in levende harten. En we kunnen God niet beperken, maar God beperkt zich niet tot alleen maar heel groot zijn en schepper zijn. Er staat in het boek Openbaring staat er iets over een eonisch evangelie. En wat is dat? Nou, als je het goed leest, heb je het zo in de gaten. Ik heb er jaren over gedaan om het te begrijpen. Ik heb het nooit goed gelezen dus. Maar een eonisch evangelie. Een engel gaat daar rond en spreekt over een eonisch evangelie. En wat is dat evangelie? Dat God schepper is. Dat is een eonisch evangelie. Dat is voor altijd waar. God is schepper. En wat is het evangelie dat Paulus verkondigt? God is niet alleen schepper, maar God is ook redder. Redder. Schepper en redder. En God laat zich niet vangen in de huizen die mensen voor hem bouwen. Ik wil niet spreken over de dingen die in die godshuizen gebeuren. Ik wil er niet over spreken. Echt niet. Maar het wordt bedekt en het wordt verborgen gehouden. Al die dingen. Is dat tot eer van God? Is zo'n gebouw tot eer van God? Is ons gebouw, ons hart, wanneer dat niet door God op hem gericht wordt, is ons hart tot eer van God? Dat kunnen we ons afvragen. Wij kunnen God niet beperken. Instituten van steen om God te verbergen. Eigenlijk is het zo. Hè? Zelfs de tempel. En ook die tempel van Herodes trouwens. Maar zelfs de tempel verborg God. Want de mensen hadden geen toegang tot die God die daar dan zou wonen. Er hing een heel zwaar gordijn voor de plaats waar God dan zijn licht liet schijnen als teken van zijn aanwezigheid. Mocht de hoge priester 1 keer per jaar in komen. Maar de mensen hadden geen toegang. Dat ging via priesters. Ja, toen dacht ik, nou, wat staat er nou? Wat staat er nou in zo'n grote kerk? Wat voor orgel hebben ze in de Laurenskerk? Weet jullie dat? Voor mij is het heel groot. We gaan regelmatig koren zingen en zo. Hè? Dat is, ja, nou is goed. Fantastisch. Echt, als mensen van harte daar bijeenkomen om te zingen. Geweldig, tot eer van God. En ook tot hè, liederen. We hebben het er net ook gehoord. Liederen zijn zo goed om te zingen. Want het richt ons hart op God. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Als het zo gebeurt. Maar soms dan ben ik ook wel eens bang. Dat zo'n heel duur groot orgel misschien het snaren spelen in onze harten en zingen voor God overstemt. Want dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om een heel duur orgel en dan is het goed. Nee, het is pas goed als God vanuit ons hart geprezen wordt met het zingen van geestelijke liederen, snaren spelend in onze harten, hè, zegt de Efezebrief. Wij kunnen God niet beperken. God wil en zal wonen bij mensen. Hè? Even samengevat wat Paulus dan op de Areopagus gezegd heeft. Dat eigenlijk God is de schepper die alles gemaakt heeft en onverbrekelijk verbonden met hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij heeft geen mensen nodig, mensenhanden nodig om voor hem te zorgen. Hij geeft aan allen adem en leven. En uiteen heeft hij al de volkeren gemaakt. Om hem te zoeken en te vinden. God is niet ver van ons. Hij is met ons verbonden. Hij is met ons betrokken. Nou, waar woont God? Weten jullie niet, schrijft Paulus aan de Korintiërs, weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn? En de geest van God woning maakt in jullie. En dan schrijft het boek Openbaring. Over tempels gesproken. Wanneer het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag de heilige stad. Nieuwe Jeruzalem. Neerdalend uit de hemel van God. En een tempel zag ik niet in haar. Want de Heer, de God, de Almachtige is haar tempel. En het kleine lam. God woont. Zonder tempels bij de mensen. En die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar is de aanwezigheid van God. En Paulus schrijft voor ons dat wij al overgeplaatst zijn, dat in ons al de eonen van de eonen voltooid zijn. Wij zijn geestelijk gesproken al daar waar God is. God woont in ons hart. Die alles overstijgende God, die heerlijke God, die een God van leven is en een God van opstanding is, die woont nu in ons hart. Mogen wij dat leven met elkaar delen en doorgeven, zoals Paulus dat deed op de Areopagus. En ze liepen bijna allemaal weg. Ze liepen bijna allemaal weg. Maar er waren er een paar die tot geloof kwamen. Laat die paar, als God die op onze weg brengt, laat God ons dan gebruiken om dat geweldige bekend te maken. Dat hij de God is en redder van alle mensen. Tot zover.